iets willen is één ding. Maar ja, is het ook gewenst wat jij uiteindelijk wil? En daar ja, toch kritisch voor jezelf mee bezig blijven is denk ik een heel belangrijk iets. Ja.
Welkom in de Nivos podcast over hoe AI het onderwijs uitdaagt. Een serie vertragende gesprekken over welke verantwoordelijkheid de snelle ontwikkelingen van generatieve AI aan de leraar en het onderwijs vraagt. Mijn naam is Janja Pubeek en in dit gesprek bezoek ik Joop Berling.
Het gebruik van hulpmiddelen in het onderwijs is denk ik zo oud als het onderwijs zelf.
Joop Berding is schrijver, historisch wijsgerig pedagoog en heeft een groot aantal pedagogische boeken op zijn naam staan.
Opvoeding is al per definitie geen efficiënt proces. Moest kijken hoe lang een kind erover doet om te lopen. We zitten in een, denk ik, in een wereld die in een heel snel tempo steeds oppervlakkiger wordt. En eigenlijk steeds minder geïnteresseerd in processen en steeds meer in schijnresultaten.
Ik bevraag Joop Berding over de snelle opkomst van en de invloed door artificial intelligence in ons denken over onderwijs.
Daar komt er eigenlijk op neer dat we ons teweer moeten stellen tegen alle ideeën over de maakbaarheid van de opvoeding. En dat gaat natuurlijk vooral over de vorming van kinderen. Hè, wat uiteindelijk zelfvorming is.
In dit gesprek neemt Joop Berding ons mee door zijn pedagogisch kader op dit maatschappelijk vraagstuk.
Alles moet probleemloos. Als je een vraag hebt, dan wordt die ook meteen beantwoord. Je hoeft maar één vraag te stellen en het antwoord komt naar je toe. Het lijkt wel alsof we dan als het ware iets ontmenselijkt. Want juist het maken van fouten en het niet in één keer begrijpen en leren met horten en stoten en tegenslagen, ja, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. En als we ons daarvan bewust zijn dat die apparaten ons gebruiksgemak en snelheid bieden, dan kunnen ze misschien ook de plek geven waar dat uitkomt.
Welkom Joop in de podcast.
Dankjewel Jan-Jaap.
Ik heb jou benaderd over AI, want je hebt er wel eens wat over gezegd en je hebt er ook over geschreven. Waarom heb je mijn uitnodiging aangenomen, Joop?
Wat een leuke startvraag. Nou, ik vind het een heel interessant onderwerp en we zullen ongetwijfeld het gaan hebben over wat de impact kan zijn van AI. We gaan het nog ook weer over hebben van wat het dan precies is, maar AI in het algemeen, de impact voor opvoeding en onderwijs. Ja, dat triggert me wel, want ik denk dat die impact heel groot is op verschillende fronten als het ware. En dat ook van ons als opvoeders en als leraren en als mensen die met de nieuwe generatie te maken hebben, ook wordt gevraagd om daar op een bepaalde manier mee om te gaan, om daar keuzes in te maken. En om die keuzes, daar gaat het denk ik eigenlijk om. Wat willen wij er nou uiteindelijk mee?
Ja, want er staat echt iets op het spel, hè?
Ik geloof dat er inderdaad iets op het spel staat. Er is, denk ik, heel snel is er een wereld ontstaan waarin AI en technologie en het digitale een soort van onontkoombaarheid heeft gekregen. Maar ook een soort natuurlijkheid bijna. Als je tegenwoordig wat vraagtekens stelt bij Hoe ver moet dat maar strekken, dat gebruik van computers in de klas of laptops of andere digitale hulpmiddelen en ook van software. Als je daar wat vraagtekens bij stelt, dan kijken sommige mensen je aan alsof je uit een andere tijd komt. En dat is misschien deels ook zo. Er is echt iets wel aan het veranderen in de relatie tussen opvoeders en kinderen, hè, tussen leraren en leerlingen, door als het ware de tussenkomst van hulpmiddelen die eigenlijk een heel eigen leven kunnen leiden en dat vaak ook doen.
Wat staat er pedagogisch op het spel door de komst van AI? Wat is misschien wel de pedagogische kracht die AI kan brengen? Of welk pedagogisch gevaar brengt het wel? Wat staat er echt voor de pedagogiek op het spel?
Ja, wat er denk ik op het spel staat is dat we opvoeding, en dat geldt ook voor onderwijs, altijd als een soort intergenerationeel project hebben opgevat. Hè, dus de oude generatie, de huidige generatie die de nieuwe generatie inleidt in de wereld, om het zo maar even te zeggen. En dat zeg ik dan in navolging van Hannah Arendt, hè, die zo ook tegen eigenlijk de rol en de functie van onderwijs aankijkt. Het is bedoeld om in een soort tussenperiode, een soort tussentijd en ook een tussenplek kinderen te laten kennismaken met de wereld. Hè. En zij zegt dat ook zo letterlijk van als je op school komt, dan krijg je daar de wereld voorgeschoteld op een manier met een inhoud die ook aan kinderen is aangepast. En zo leer je, dankzij het bemiddelende werk van de leraar, leer je inderdaad die wereld kennen. Althans, delen van die wereld. Want hè, dat is natuurlijk ook een bekend gegeven. Dat het is al onmogelijk om die hele wereld in zijn totaliteit in de school te laten, laten voorkomen. Maar het is ook deels misschien ook ongewenst. Omdat er ook zaken zijn in de wereld waar we kinderen, en zeker jonge kinderen, ook liever helemaal niet mee confronteren. En ja, om dat werk te kunnen doen, om kinderen te kunnen inleiden in de wereld, is er een bepaalde relatie nodig. En dat noemen we toch al sinds oudsher een pedagogische relatie. Het is een meer wetende ander die kinderen inleidt, deels in kennis, deels natuurlijk in vaardigheden. Maar die ook, ja, in deze tijd is dat moeilijker en moeilijker, denk ik. Maar die toch ook een moreel kompas voorhoudt over ja, wat het goede voorstelt. En misschien ook wat het kwade is en waar je vooruit moet kijken. Nou, tussen die relatie, of nou, liever gezegd tussen die twee polen, is als het ware nu steeds meer, zijn steeds meer middelen geschoven. Op zich hebben er altijd middelen bestaan. Een boek is ook een leermiddel, een hulpmiddel om de wereld te leren kennen. En als je eventjes na een behoorlijke tijd teruggaat, dan kom je bij bijvoorbeeld Comenius uit, die met zijn beroemde plaatjesboek het mogelijk maakte dat kinderen via die plaatjes kennis maakten met alles wat er in de wereld, of een heleboel wat er in de wereld voorhanden was. En sindsdien, dan hebben we het over de 16e eeuw, een tijdje geleden dus, is dat eigenlijk ook een soort standaard model van onderwijs geworden. We presenteren of... Nou ja, je kan ook zeggen, we representeren de wereld in een vorm die voor kinderen ja, te behappen is, als het ware, die, hè, waaraan ze zich kunnen ontwikkelen. De middelen die, denk ik, nu in die relatie worden geschoven, die hebben een hele eigen dynamiek. Die nemen voor een deel het werk van de leraar over. Maar dat niet alleen, ze hebben ook een bepaalde vorm die langzamerhand, denk ik, dwingend wordt. En dan krijg je volgens mij een ontwikkeling waarbij de leidende vraag niet meer is van hoe kunnen we zorgen dat de middelen die we inzetten ons helpen bij ons doel, hè, kinderen introduceren in de wereld. Maar meer van ja, hoe moet het onderwijs er eigenlijk uitzien zodat die middelen hun werk kunnen doen. En dat is een denk ik een fundamentele omkering. Ik denk dat je zult gaan zien dat naarmate die middelen meer, ja, nog meer ingang gaan krijgen, dat de onderwijsarrangementen waar we mee aan het werk gaan, dat die steeds meer zullen worden afgestemd op de mogelijkheden die de apparaten ons bieden. En niet andersom. En dan krijg je eigenlijk de vreemde figuur dat ja, apparaten en in het verlengde natuurlijk daarvan naar alles wat softwarematig en appmatig en de algoritmes, dat die langzamerhand zullen gaan bepalen van wat er nog aan de orde komt.
En ben je dan bang dat we in die zin zeg maar eigenlijk langzaam meer de kinderen opleiden richting de computer in plaats van wereldgericht? Zit daar je angst?
Dat is denk ik een punt. Hè? Dus dat nou ja, het bedienen van dat soort apparaten en het inzicht krijgen in hoe ze werken, wat op zich trouwens best belangrijk is, dat zou dan best wel in de plaats kunnen komen van de werkelijke wereld waar we, hè, in de buitenwereld als het ware, waar we mee te maken hebben.
Wat ik niet snap, Joop, en daar moet je me echt eventjes bij helpen, is als je zegt van hè, Hannah Arendt of er zijn meer pedagogen in het verleden die zeiden van ja, je moet niet in een bibliotheek gaan zitten om de wereld te leren kennen. Je moet de wereld in. Ja, Hannah Arendt heeft die mooie tussenruimte. De wereld is digitaal. Hè? Ik was er niet gekomen hier in Den Haag bij jouw huis zonder mijn app. En ik was hier niet op tijd gekomen. Hè, zonder dat hij mee had gedacht en mij geholpen heeft om hier te komen. Want ik kon halverwege de route, was er een demonstratie in Den Haag en hij heeft me geholpen. Hoor. Ik was hier netjes op tijd. Hè, dus ergens helpt het enorm. Dus ik snap niet zo goed waarom we die middelen uit zouden moeten zetten. Want het vraagt het eigenlijk niet met een heel lang verhaal een ander pedagogisch of moreel kompas van die leerkracht om hoe nu om te gaan met die middelen. Dit is toch juist de wereld waar we nu in wonen, groeien en waarin we de kinderen willen. Is dit niet wat Hannah Arendt bedoelt met de nieuwe wereld? We moeten ze inleiden in de nieuwe wereld.
Ja, nou, hoe die nieuwe wereld eruit ziet, daar hebben we natuurlijk eigenlijk helemaal geen idee van. Hè. Dat kunnen we alleen maar veronderstellen of speculeren. Ik denk wel dat je overigens dat je ook kunt constateren dat sommige dingen toch weer in hun tegendeel verkeren. Hè. Dat er nu al mensen zijn die zeggen, ja, is er niet sprake van een overkill aan dit soort apparaten enzovoorts in het onderwijs? Gaat er niet iets verloren? Nou, ik vind dat een terechte vraag. Maar eventjes terug naar wat je net zei. Ja, het dilemma is denk ik dat al die apps enzovoorts, dat zijn eigenlijk zulke mooie toepassingen. Hè? Die bieden ons zoveel comfort en gemak. Dat is natuurlijk de wat absoluut aan de pluszijde staat. En dat maakt het ook zo, denk ik, zo moeilijk om ze als het ware om ze te kritiseren. Want je maakt, iedereen, ikzelf ook, maakt er volop gebruik van. Toen jij die app aanzette om hier bij mij op tijd te arriveren, wat je inderdaad keurig hebt gedaan, Hulde, was je ook zeg maar voor gratis en voor niets een leverancier van data aan de appfabrikant die daar dankbaar gebruik van maakt en die nu precies weet dat je van A naar B bent gereden. En ik denk dat dat in het onderwijs ook eigenlijk een steeds klemmender iets wordt. Er wordt zoveel bijgehouden, hè? Data worden verzameld. Niemand heeft een idee wat er eigenlijk mee gebeurt of waarvoor ze überhaupt verzameld worden. Wat daar zeg maar nou het nut van is. Als leraren er al kennis van nemen, wat ik vaak denk dat ze niet eens doen, maar stel dat ze er al kennis van nemen, dan zegt het toch helemaal niets over hoe je zou moeten handelen. Dat is altijd een dilemma. Hè? Het feit dat jij als leraar of dat een programma constateert dat een kind iets fout doet, hè, of nog niet goed, zo kan je het ook formuleren. Het zegt nog helemaal niets over wat je vervolgens moet doen. Zeg maar, als een programma daar ook nog aanwijzingen voor zou geven, dan zijn we natuurlijk nog weer een stap verder. Maar dan nog, als er dan ook nog zou worden gecontroleerd hoe die aanwijzingen dan in de praktijk worden opgevolgd en wat het effect daarvan is. Dat kan allemaal. En dan zijn we in een situatie beland waarin denk ik niet meer mensen het voor het zeggen hebben, maar apparaten. Ja, daar kun je heel dystopisch natuurlijk over denken. Een dystopie is als het ware tegenovergesteld van een utopie. Ik heb recent zo'n soort dystopische beschouwing ook gelezen, geschreven al in de jaren 50 door een techniekfilosoof die Günther Anders heette. Die schrijft over de ontwikkeling van de technologie en de techniek en het samenwerken van apparaten eigenlijk al in de jaren 50. En zijn analyse is tamelijk somber in die zin dat hij zegt van ja, langzamerhand gaan die apparaten ook samenwerken, hè, en netwerken. Schrijft hij dus al meer dan bijna 70 jaar geleden. Gaan samenwerken in netwerk waarbij ze ons mensen eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Ja, op een gegeven moment ontstaat er misschien wel een wereld zonder ons, noemt hij dat dan. De apparaten hebben het eigenlijk overgenomen. En ja, de mens die is eigenlijk een soort van overbodig geworden. Hij spreekt dan over het als het ware antiek worden van de mens. Hè? Die mens met zijn evolutionaire en biologische make-up als het ware. Ja, die loopt voortdurend achter bij wat die machines kunnen. En hij zegt zelfs, we schamen daar ons eigenlijk een beetje over, dat die machines zoveel kunnen op bepaalde gebieden en wij eigenlijk zo weinig.
We zijn toch vrij beperkt, hè? Een machine kan 24 uur aanstaan, hoeft niet te slapen.
Ja, precies. Dus die klaagt nooit, heeft geen cao nodig. Nee, het enige wat hij nodig heeft is stroom. En vandaar dat het ook wel altijd interessant is om te kijken van hoeveel energie die datacenter nu eigenlijk gebruiken. Want dat is niemals.
De enorme ecologische gevolgen.
Ja, precies. En daar kijken we dan maar liever weer niet naar. Het is maar vervelend. Dat soort neveneffecten. Eigenlijk. Waar het eigenlijk volgens mij op neerkomt is dat we natuurlijk allemaal ontzettend genieten van het gemak en de handigheid, de feasibility zoals het dan in het Engels heet, de rekenkracht. Daar kun je helemaal met open mond naar staan te kijken hoe snel dat eigenlijk is gegaan. Maar even snel is gegaan dat we bepaalde vaardigheden aan het verliezen zijn. Hè? Dus als je vroeger naar mij was toegekomen in het pre-AI tijdperk, dan had je waarschijnlijk met een grote landkaart of het Shell stratenboek op schoot gezeten om te zoeken hoe je in hemelsnaam moest rijden en hoe je je weg moest vinden in die drukte. En als je opstoppingen en opbrekingen en demonstraties tegenkwam, dan wist je toch even niet hoe nu verder. En nu is het een kwestie van misschien een seconde en er wordt een alternatieve route aangegeven. Maar ondertussen ben je het lezen van kaarten wel eigenlijk helemaal verleerd. Dat is het dubbele eigenlijk van die technologische ontwikkelingen. Ja, aan de ene kant prachtig. Aan de andere kant, er zitten ook duidelijk schaduwkanten aan. En als je dat weer naar de vraag transponeert eigenlijk van hoe nu daarmee in het onderwijs om te gaan, dan denk ik dat je daar dezelfde twee kanten eigenlijk tegenkomt.
De luisteraar kan het niet zien, maar naast jou ligt een boek met de schitterende titel Frankenstein en de pedagogiek. Ja. Is AI misschien de Frankenstein die milieu, want het is van milieu, daarmee bedoelt?
Dat zou best kunnen. Dat hele boek draait eigenlijk om de niet maakbaarheid van de opvoeding. Dr. Frankenstein creëerde natuurlijk een monster en dacht dat hij de almacht had om te heersen over leven en dood. Even heel gechargeerd gezegd. Maar het hele betoog van Philippe Mérieux, het is een Franse opvoedingsfilosoof. Daar komt er eigenlijk op neer dat we ons teweer moeten stellen tegen alle ideeën over de maakbaarheid van de opvoeding. En dat gaat natuurlijk vooral over de vorming van kinderen. Hè, wat uiteindelijk zelfvorming is. We hoeven niet af te zien van het aanbieden hè, en het natuurlijk het stimuleren en het uitlokken, zou ik maar zeggen, bij kinderen. Dat vuur aanwakkeren, zoals het dan wordt genoemd. Maar uiteindelijk gaat het om de vraag van we moeten dat kind wel de kans geven om het ook zelf te doen. In dat opzicht is die ook echt wel iemand die in het spoor van Arendt denkt. Namelijk, we moeten die nieuwe generatie ook de kans geven om het op hun eigen manier te doen en niet alvast een manier opleggen.
Joop, ik snap je. En tegelijkertijd worstel ik met een andere vraag. Op dat boek ligt namelijk het traktaat over het spieken van Cornelis Verhoeven. En die heeft het ook over opleiden noemt hij het. Hè? Dus hij noemt de opleiden en vorming. En dat deel vorming waar je het nu over hebt, daar voel ik helemaal mee. Daar heb je de interactie voor nodig, daar heb je het contact voor nodig. Hè? Als je aan mensen vraagt die in het onderwijs werken, waarom ben je hier gaan werken? Of wie heeft het verschil gemaakt, dan is het altijd de persoon. En wat was dat dan? Hè, die heeft iets op het goede moment gezegd, gevraagd, het goede boek. Het was nooit. Die heeft mij aardrijkskunde geleerd of de tafels of de D's en de T's. Mm-hmm. Die kom ik vrij weinig tegen. Dat kan ook iets aan mij liggen. Maar als je nou kijkt naar dat stuk opleiden. 30 kinderen in een klas gemiddeld, of 28. Die leerkracht moet ze allemaal op een eigen niveau bedienen. Die moet allemaal dat overzicht hebben. We hebben een enorm lerarentekort. Als er nou iemand geduldig is en elk kind kan opleiden en didactisch, dat lukt de meeste leraren niet. Die hebben werkload, die moeten ook nog analyses maken. En nu komt er een technologie onze wereld in die dat allemaal zou kunnen overnemen. De beste klasassistent die je kan bedenken, die beter dan de methode eigenlijk adaptief zou kunnen aan de slag zou kunnen gaan en samen kunnen werken met die leerkracht, zodat hij of zij het pedagogische kan inbrengen. En het opleiden, het didactische deel, het brengen van die stapjes eindeloos kan oefenen en ze kan verder brengen.
Ja, dat klinkt inderdaad heel aanlokkelijk. Ik wil toch een paar vraagtekens bezetten. De eerste is eigenlijk of je ieder kind op zijn of haar eigen niveau zou moeten bedienen. Wat is daar eigenlijk de dwingende reden toe? Hè? Waarom zou je niet heel veel kinderen hetzelfde aanbieden? Ik weet dat dat geen populaire gedachte is, omdat we allemaal een beetje genoeg hebben gekregen van het jaarklassensysteem. Maar het hele idee dat je met één groep, of in ieder geval zoveel mogelijk kinderen binnen zo'n groep, met één onderwerp bezig bent, dat vind ik nog steeds heel erg aantrekkelijk idee. En ik geloof ook dat ook goed kan uitwerken in de zin van het creëren van een groepsgevoel. We zijn met z'n allen met één onderwerp bezig. En niet dat we als het ware teruggaan naar het hoofdelijk onderwijs uit voor de 18e eeuw. Waarbij ieder kind een soort zelfstandige taakjes doet zonder enig verband tussen wat die kinderen nu eigenlijk aan het doen zijn. Als groep bedoel ik ook als klas. Want Nog even jouw argument verder stretchend als het ware. Is er geen enkele reden om die kinderen naar een schoolgebouw te laten komen. Want als je ze allemaal taakjes aanbiedt, ja, dan kunnen ze dat ook thuis doen. Hè? Want dat is toch allemaal digitaal. Dat allemaal thuis doen, dat wil zeggen degene die natuurlijk over die apparatuur beschikken enzovoort. Hè? En over de ruimte om stil te kunnen werken. Een van de dingen waar we tijdens de coronacrisis zijn achtergekomen is dat heel veel kinderen dat helemaal niet hebben. Dat is ook maar een soort bijna ontnuchterend idee van dat er heel veel kinderen zijn die helemaal niet over die faciliteiten beschikken en ook niet over de ruimte enzovoort om stil en rustig en geconcentreerd te kunnen werken. In principe kinderen die wel over die apparatuur beschikken en thuis een hoekje hebben, die zouden dan rustig thuis kunnen blijven. Ja, dan
blijven nu heel veel kinderen thuis, hè? Omdat ze niet in die klas passen. Hè?
Ja. Nou, dat is inderdaad wel een dilemma. In hoeverre je gepersonaliseerd of echt op het individu van elk kind zou moeten richten. Ja, ik heb daar mijn bedenkingen bij, omdat ik geloof dat kinderen nog zodanig in ontwikkeling zijn dat als je daarop gaat koersen, dan doe je de ene dag dit en dan doe je de andere dat. En dan hol je eigenlijk achter het kind aan. Maar dat vind ik geen goede verhouding. In het onderwijs en zeker met de jonge generatie. Dan vind ik dat je echt nog ook mag werken met gewoon een goed degelijk aanbod. En dat het niet alleen maar is van, als het ware, als in een supermarkt kijken van nou die dit en dat. Daar ben ik niet zo voor.
Nee, dat snap ik. En ik hoorde je van de week bij René Knijber in een schitterende podcast. Ik zal hem delen in de show notes, want die sluit hier heel mooi op aan. En dan heb je het over de leerkracht als bemiddelaar. Maar als ik soms kijk, als je toch ook, je hebt het net over big data. Als je kijkt naar de macht van methodes. Kan AI niet juist de macht weer teruggeven aan de leerkracht, zodat hij met al die kinderen in zijn klas juist die eenheid kan vormen en ze juist veel meer kan bedienen? Komt eigenlijk niet veel meer die pedagogische tint weer terug, in plaats van dat we ons nu aan het verantwoorden zijn?
Dat laatste, dat vat ik even niet. Aan het verantwoorden
in welke
zin?
Wat je nu in discours in het onderwijs is veel verantwoording. Hè? De inspectie kijkt naar de verantwoording. De toetsen doet het toe.
In die zin.
Ja. En ik denk hè, als je op andere momenten iets kan zien of meten of zichtbaar maken. En dat zou AI heel makkelijk kunnen bijhouden voor je. Heb je helemaal die toetsen niet nodig? En kan je juist met die klas bezig zijn en met dat sociale en het met elkaar in de wereld komen? Omdat je dan niet elke keer een raar meetmoment hebt. En nou ja, we kunnen het over toetsen hebben, maar een toets meet niet altijd dat wat we belangrijk vinden.
Nee. Maar dat laatste, dat zou ook kunnen opgaan voor, als je het op een andere manier via dataverzameling inricht. Want uiteindelijk denk ik dat de kans groot is dat ook die een eigen leven gaan leiden. Ik denk dat het belangrijk is om de leerinhoud, de lesinhoud, het aanbod als het ware centraal te blijven stellen. Dat is uiteindelijk ook aan de leraar, aan het team, aan het schoolteam en natuurlijk binnen de kaders, inhoudelijke kaders die daar ook voor zijn. Wettelijke kaders deels ook. Ja, dat blijft toch een kwestie van ook menselijke besluitvorming eigenlijk. Die je niet aan apparaten zou moeten overlaten. Het is al moeilijk genoeg om een keuze te maken, denk ik. Ja, en wat betreft het didactische of laten we zeggen de onderwijsarrangementen. Ik blijf toch een beetje bij dat het een heel aanlokkelijk iets is, maar dat het toch ook het pedagogische komt er als het ware tijd voor vrij. Maar het pedagogische is het natuurlijk ook wel degelijk in hoe bijvoorbeeld een leerkracht iets aanbiedt. Ja, hoe die in dat aanbod ook een relatie opbouwt, hoe die reageert weer op de reacties van kinderen, van leerlingen daarop. En ik geloof niet dat nou processen zijn die zich laten vervangen door eigenlijk wat voor systemen of apparaten of wat dan ook. Dat het echt blijft gaan om menselijke interactie.
En toch hoor je landelijk dat de doorstroomtoetsen zijn net geweest. En je hoort veel dat het fijn is dat er een doorstroomtoets is. Want de leerkracht heeft nog wel eens de kinderen naar het verkeerde advies gegeven. En gelukkig hebben we een objectieve doorstroomtoets.
Ja, ja, ja. Ja.
Hoe lees jij zo'n krantenbericht dan, Joop, in dit licht?
Ja, nou ja, dan zou je kunnen zeggen van in dit geval heeft het gewerkt. Hè? Ik ben ook wel benieuwd hoe het dan volgend jaar weer werkt. Of hier nog leereffecten van uitgaan. Hè? Want als leraren de boodschap krijgen, ja, je hebt eigenlijk ondergeadviseerd. Hebben ze dan niet de neiging volgend jaar te compenseren en over te adviseren? Ik denk dat je dat niet met één zo'n moment kunt bekijken. Dan zou de trend wel, moet je gewoon de komende paar jaar heel goed in de gaten houden, denk ik.
Zeg je daar ook mee dat we wat moeten vertragen om ook even het woord van Cornelis Verhoeven te gebruiken? Dat we niet te snel populistische meningen in het onderwijs moeten neerleggen en echt vanuit die rust het goede voor de kinderen proberen te blijven doen. En daar kunnen dus ook fouten in zitten. En kan schuren.
Ja. Nou ja, dat is natuurlijk sowieso denk ik een goed advies, hè, om de kalmte te bewaren. Als we het over de digitale wereld hebben, dan is dat denk ik niet echt een wereld van rust en kalmte. Het is denk ik eerder een wereld waarin we voortdurend worden opgejaagd om nog meer te doen. En vooral in een steeds sneller tempo. En dat is ook iets wat me wel zorgen baart. En ook waarom ik denk dat het niet zo'n goed idee zou zijn om de leraar voor een deel er als het ware uit te halen. Ik denk dat voor sommige leraren het ook heel moeilijk is om nog een beetje kalmte te bewaren. Maar die kunt in ieder geval nog oefenen. En die hebben niet, in dat opzicht het gedrevene om steeds sneller te moeten. Die kunnen dat denk ik nog wel afstemmen op hun leerlingen.
Wat vraagt dat dan eigenlijk van die leraren om in dat, het huidige nu of het langdradige nu, waar zo snel zoveel op je afkomt, maar ook veel meningen, om dan toch die pedagogische waarde eigenlijk voorop te stellen in hun handelen? Wat zou je ze nu willen meegeven?
Ja, dat is denk ik iets wat steeds moeilijker wordt. En dat de druk, er is natuurlijk al behoorlijke systeemdruk. Het onderwijs krijgt heel wat voor ze kiezen in de zin van maatschappelijke eisen en verwachtingen, politieke verwachtingen enzovoort. Voor een leraar die te maken heeft met een klas vol met kinderen die zij, hij of zij naar beste weten en kunnen gaat begeleiden. Ja, die heeft niet zoveel aan die voortdurende druk. Dat werkt eerder contraproductief, denk ik. En ik denk voor schoolteams als geheel dat het ook heel belangrijk is dat ze zich echt wel met elkaar ook beraden van wat betekent die digitale wereld nu voor ons? Kijk, die digitale wereld is een deel van de reële wereld. Daar begonnen we een beetje mee daar straks. En dus moet je op de een of andere manier daar wel mee dealen, zo gezegd. Ik pleit er ook helemaal niet voor om te doen alsof die niet bestaat. Maar ik pleit er wel voor om heel goed te bekijken wat de impact eigenlijk is op kinderen en op de pedagogische relatie die je met ze hebt. Het is denk ik een kwestie van het onderkennen van bepaalde tendensen of trends die er zijn. Hè, en die voor een deel ook sluipenderwijs gaan. Zoals het afstemmen van je onderwijsaanbod op wat de toets straks zal gaan vragen. Teaching to the test. Dat is natuurlijk een bekend fenomeen. Maar als zeg maar je onderwijsarrangementen gaan worden afgestemd op wat de machines denken dat goed is. Ja, dan is het toch niet moeilijk om te bedenken dat is geen prettige gedachte, vind ik. Dat is niet iets wat je zou moeten willen.
Ik ben wel benieuwd welke pedagogische denkers zou je de leerkrachten, welke denkers zou je willen meegeven? Of in eerste instantie ook gewoon mij, om een theoretisch kader op dit vraagstuk gewoon te gaan verscherpen. Welke denkers wil je meegeven?
Ja, ik denk dat er al een paar zijn inderdaad. Niet per se pedagogen, maar neem bijvoorbeeld Cornelis Verhoeven. Die was leraar in het middelbaar onderwijs en later ook hoogleraar. Hij heeft meer dan een kwart eeuw voor de klas gestaan en kende dus in ieder geval één vorm van onderwijs van binnenuit. Ja, en hij houdt inderdaad een pleidooi voor wat je vertraging zou kunnen noemen. En eigenlijk al een hele tijd geleden, zo jaren 60, 70, kritiseert hij de invasie van machines in het onderwijs. Dus hij zegt eigenlijk van ja, tussen leraar en leerlingen, net eigenlijk als in de zorg, zijn er apparaten gekomen tussen die twee partijen als het ware. En ja, die hebben gezorgd dat er een hele, dat die interactie eigenlijk op een, op, ja, op een bepaalde manier is beïnvloed. En wat hem betreft, en dat sluit ik me eigenlijk wel bij aan, is dat niet altijd even op een heel gunstige manier. He, dat apparaten ook worden als het ware een doel in zichzelf. Ja, de bevrediging die een leraar in zijn of haar werk vindt, is natuurlijk niet dat je keurig je staartjes hebt ingevuld, maar dat je een levendige relatie opbouwt met je kinderen, met je leerlingen. Daar kijkt iedere leraar aan het eind van het schooljaar ook op terug. En maakt hij de balans op van ja, hoe was het dit jaar? En hoe was de chemie? En waar ontbrak die? En wat zou ik eraan kunnen doen? En dat is ook elk jaar weer anders. Dat weet ook elke leraar met een beetje ervaring. Elk jaar, elke groep is weer anders. Soms loopt het als een tierenlier en denk je, wauw, wat gaat dit goed? En andere jaren is het weer moeizaam en moet je worstelen. En ja, dan moet je dat ook maar accepteren dat dat er ook bij hoort. Dus ik vind Verhoeven met zijn pleidooi voor vertraging en voor een beetje reflectie, zou ik maar zeggen. En zo nu en dan eens eventjes, er als het ware uitstappen uit die hectiek. Iets wat Hannah Arendt ook zegt, om eens te overdenken waar je eigenlijk mee bezig bent. Dat lijkt me wel een heel goed advies dat schoolteams denk ik ook kunnen gebruiken. En dan een andere denker die ik heel interessant vind, is helemaal geen pedagoog, maar een socioloog, is Hartmut Rosa. Dat is een hedendaagse Duitse socioloog en filosoof ook. En die heeft een prachtig boekje geschreven. Het is echt wel iets voor in de vakantie, wat gaat over onbeschikbaarheid. En zijn hele betoog is eigenlijk dat we steeds meer ervan uitgaan dat alles wat we maar willen tot onze beschikking en daarmee ook tot onze beheersing kan staan. Hè, de wereld is open, de wereld is toegankelijk. Nou, hè, we kunnen alles kennen en weten, denken we. De wereld is onttoverd, kent eigenlijk geen geheimen meer. En wij zijn als het ware als mensen de heer en de meester daarover. Wij kunnen alles naar onze hand zetten. Nou, dat hele idee, dat zie je eigenlijk op een heleboel, in een heleboel levensfasen. Dat zie je bij de geboorte en de geboortezorg. Dat zie je in de gezondheidszorg met zijn zeer ver door voortgeschreden technologie. En je ziet het ook in het onderwijs, waarin ook eigenlijk steeds meer van wat de leerlingen doen en moeten kunnen beheerd en beheerst wordt. En zijn kritiek sluit ook wel heel goed aan bij waar we het net over hadden. He, dat als je zo alles gaat proberen te voorspellen en als het ware in de greep probeert te krijgen of te houden, dan het lijkt wel alsof er dan als het ware iets ontmenselijkt. He, want juist het maken van fouten, waar je het net ook over had, het maken van fouten en het niet in één keer begrijpen en leren met horten en stoten en tegenslagen, dat hoort er eigenlijk allemaal bij. En heel veel wat er in school gebeurt en ook in opleidingen, dat wil nog wel eens zeg maar de gladheid en de soepelheid en het snelle resultaat voorop stellen. Maar dat is iets wat eigenlijk helemaal niet hoort bij opvoeding en ook niet bij onderwijs. Dat is juist, het is veel meer voor veel mensen een struggle, maar wel toch vaak ook daarna de blijdschap van, oh, ik heb het dan toch maar gedaan. Hè? Neem dat boek van Milio van der Kamp over hoe hij werd weggezet. Hij wilde,
zou wat lager mikken.
Precies, zou je niet de lat wat lager kunnen leggen? En hij dacht, nou nee, ik ga het toch proberen. En dat is een heel goed voorbeeld, denk ik, daarvan. Van iemand die ontzettend heeft moeten worstelen met zijn opleiding en een plek in de wereld vinden. En als het ware ook iemand worden. En dan zijn er ontwikkelingen en verschijnselen als AI en chat enzovoorts. En al die apps en programma's die eigenlijk maar op één ding zijn gericht zijn. Namelijk geen problemen. Alles moet probleemloos. Als je een vraag hebt, dan wordt die ook meteen beantwoord. Je hoeft maar één vraag te stellen en het antwoord komt naar je toe. Ik denk dat we misschien wel naar een situatie gaan waarin je ook die vraag helemaal niet meer hoeft te bedenken. Dat er ook heel veel antwoorden zonder vragen zullen komen. Ja, daarbij gaat het hele idee, en dat is wat Verhoeven zo rondom dat spieken zo mooi beschrijft. Hij beschouwt dat inderdaad als een soort weg zonder inspanning. Hè? Een resultaat zonder inspanning. Je kijkt het even af bij de buurman. Nou, als je dat als het ware metaforisch beschouwt, dan zijn er nu heel veel hulpmiddelen waarbij je eigenlijk even bij een virtuele of een digitale buurman kijkt. Ja, waardoor je zelf jouw eigen inspanning tot het minimum kunt beperken. Ja, dan krijg je inderdaad dat je heel soepel door een opleiding gaat. En dan kan je ook inderdaad zeggen van, nou, de opleiding is geslaagd, maar hoe zit het nou met de vorming? In welk opzicht heb jij je nou eigenlijk gevormd? Ja, dat is dan toch eigenlijk heel magertjes.
Dan ga je er wel vanuit dat AI dan je eigenlijk vragen kan stellen en dat antwoord van AI kan je zeg maar even zwart-wit inleveren en daarmee is het dan goed. Ik weet niet of je hem beluisterd, maar ik had je natuurlijk een podcast opgestuurd over het herkennen van schoonheid. Hè? Dus iemand die met AI programmeert en die zegt, ja, als ik aan AI iets vraag, komt de prut uit. We hadden het net ook even over fotografie. Mm-hmm. De oude fotografen die een rolletje ontwikkelden, die herkenden aan hun negatieve. Dit is een goede foto en dit is geen goede foto. Ja. Ik vond het een mooie metafoor over AI, dat AI eigenlijk helemaal geen antwoord geeft. Hè, maar het is jij die de schoonheid ziet, of jij die dat met dat wat jou aangereikt wordt een beter antwoord gaat maken. Dus die persoon die dan gebruik maakte van AI om te componeren of om muziek te maken of om apps te ontwikkelen. Die zei zo van, ja, eigenlijk moeten we juist meer gebruik maken van die snelle antwoorden, want daarmee kan je subjectiveren, noem ik even het in mijn woorden. Daarmee kan je je denken scherpen. Hmm. Dus er komt helemaal niet een pasklaar antwoord uit. Hmm. Het gaat erom wat jij herkent daarin, en vervolgens wat jij ermee doet.
Ja.
Want een leerkracht kan ook herkennen, net als bij het spieken, ja, dit antwoord komt uit ChatGPT, dus dit. Maar waar ben jij nou verschenen in dit antwoord?
Ja. Als die vraag nou maar gesteld werd. En ik vrees dat die vraag helemaal niet aan bod komt. Omdat er toch zo'n fixatie op antwoorden is. En niet de weg er naartoe. Die verdwijnt eigenlijk steeds meer uit beeld. Dat is ook zo'n trend die hiermee te maken heeft. Twee dingen waar we op gefixeerd zijn geraakt. Dat is snelheid van dingen. Ja, als het maar snel gebeurt, maakt eigenlijk niet uit wat. Zei Luhmann als, en ook een Duitse socioloog. Als het maar snel gebeurt, dan zal het wel goed zijn. En het andere is resultaten. Maar ja, we vergeten dat elk product ook door middel van een bepaald proces tot stand is gekomen. En inderdaad, waar is jouw inbreng? Wat is jouw positie in dat hele proces geweest? Misschien gaan we inderdaad toe naar een situatie of een wereld waarin dat proces niet veel meer is dan dat stellen van zo'n vraag. Of misschien hoeft dat dus zelfs niet eens meer. En het indrukken van een paar knopjes. En dan is het resultaat er. Dat vind ik geen. Ik vind het al met kennis heel erg weinig te maken hebben. Met geïnternaliseerde kennis heeft het al helemaal niets te maken. Maar ik vind het ook eigenlijk helemaal totaal zieloos. En dat is wat me nog het meeste zorgen baart eigenlijk.
Ja, van gaan we richting de paperclip.
waar is nu eigenlijk de betrokkenheid? Hè? Waar zit nou de ziel als het ware? Waar zit je passie? Nou snap ik heel goed dat, dat je waarschijnlijk heel passievol met dat AI kunt bezig zijn. Zeker, maar je kunt ook heel passievol hele slechte dingen doen. En dus de passie is op zich niet een echt goed criterium altijd, vrees ik. Als alles je zo makkelijk wordt gemaakt. Hè, en als je ook nog via school of via. Hè, je kunt ook cursussen volgen om optimaal gebruik te maken van AI in allerlei vormen. Ja, dan vraag ik me af, hoeveel inspanning moet je dan weer voor zo'n cursus leveren om dat te kunnen halen? Hè? Of is dat ook een kwestie van, doe maar eigenlijk even snel? Dus we zitten in een wereld die in een heel snel tempo steeds oppervlakkiger wordt. En eigenlijk steeds minder geïnteresseerd in processen en steeds meer in schijnresultaten. En daarom zegt Cornelis Verhoeven ook van, als het onderwijs een producent van schijn wordt, als het zo'n schijnwereld is, ja, wat is dan eigenlijk nog de substantie? Hè? Wat doen we er dan eigenlijk? En dat is een hele indringende en een hele vervelende vraag, want er werken heel veel mensen, ook met hart en ziel. En je zou hopen dat dat nog heel lang zo zou blijven. Maar er staat wel, denk ik, veel druk op.
Is het antwoord op die vraag van schijn, is dat verschijnen? Is de kern van de pedagogiek dat je als mens moet verschijnen?
Dat is zeker de kern van de pedagogiek. Ja, ik denk dat Verhoeven hier iets heel anders bedoelt, namelijk een schijnwerkelijkheid in de zin van ja, eigenlijk geen echte werkelijkheid.
Plat.
Plat. En als je het hebt inderdaad over verplatting, dan staat voor mij inderdaad wel zo'n beeldscherm daar wel heel erg symbool voor. Dat heeft inderdaad, het is de belichaming van de verplatting. Als je het hebt over verschijnen inderdaad, als een subject, als een persoon, als een wie, als een ik. Daar gaat het denk ik inderdaad om. Hoe kom je in de wereld? Hoe kom je onder je medemensen? Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja.
Hey, die denkers waar je het over hebt, dat zijn wel denkers die ook al een aantal jaren geleden deze gedachten hebben gedeeld. Was er toen al deze vragen en is het nu in een stroomversnelling of is het eigenlijk een vraag die al sinds de opkomst van de technologie en met name een enorm spurt naar de Tweede Wereldoorlog, dat die toen urgenter is geworden?
Die vraag is denk ik zeker urgenter geworden omdat er natuurlijk zijn echt veranderingen opgetreden in de ontwikkeling van de technologie. Hè. Niet meer lineair, maar exponentieel heet dat, geloof ik. Waar vroeger innovaties er tamelijk lang over deden om gemeengoed te worden, is dat nu binnen mum van tijd. Ook om dankzij de globalisering weet de hele wereld zo'n beetje binnen no time wat er voorhanden is en wat je kunt gebruiken. Maar op zich, het gebruik van hulpmiddelen in het onderwijs is denk ik zo oud als het onderwijs zelf. En dan moet je echt wel een heel stuk teruggaan in de tijd dat nog niet zo was. Dus ik denk dat de césuur echt ligt bij Comenius, waar we het er straks over hebben. Bij de invoer van schoolboeken. Als het moderne onderwijssysteem op gang komt, zo rond 1800, hè, als een soort burgerlijk verlichtingsproject. Dan zie je dat het aantal hulpmiddelen heel snel enorm toeneemt. Hè. Het is wel heel interessant dat precies zo rond 1800 een aantal ontwikkelingen in de stroomversnelling komt. Bijvoorbeeld de speelgoedindustrie ontstaat dan met name in Duitsland. De schoolboeken, de schoolkaarten, de topografische kaarten, de geschiedenisplaten. Die komen allemaal in de loop van de 19e eeuw op. En eigenlijk zijn dat allemaal hulpmiddelen om de wereld te tonen. Maar natuurlijk wel in een wat Mollenhauer dan zegt, een gerepresenteerde vorm. Het zijn representaties. Je haalt niet een koe de klas in, maar een afbeelding van een koe. Representeer je de wereld aan kinderen. Dus dat de pedagogische relatie, wat een bemiddelingsrelatie is, dat die altijd met middelen, het woord zegt het ook al, heeft gewerkt. Dat is een heel oude traditie. En je zou kunnen zeggen dat die traditie tot op de dag van vandaag wordt voortgezet. Deels natuurlijk met heel andere middelen. Maar de huidige technologische middelen zetten natuurlijk duidelijk een stap verder, omdat die als het ware autonoom, los van die relatie, dingen kunnen doen. En als ik zeg dingen doen, dan brengt me dat ook nog wel bij een ander punt. We hebben het de hele tijd over AI. En we hebben eigenlijk helemaal niet gezegd wat die afkorting betekent. En dat is natuurlijk artificial intelligence. En dat is een of kunstmatige intelligentie. En dat is een woordgebruik en een taalgebruik wat er heel erg is ingeslopen. Maar met name bij dat intelligentie of intelligence kun je wel een aantal vraagtekens stellen. En ik heb ook een heel interessante auteur geraadpleegd, Luciano Floridi, die een boek heeft geschreven over de ethiek van artificial intelligence. Helaas niet in het Nederlands vertaald, het is een Engels boek. En een van de eerste dingen die hij benoemt en ook echt wel de vinger oplegt, is zegt van ja, AI, intelligence, is eigenlijk helemaal een verkeerde naam. Het gaat helemaal niet om intelligentie. Het gaat om agency, het gaat om dingen doen. En de apparaten die ons helpen, de software enzovoort die er allemaal in zit, daar is helemaal geen sprake van intelligentie. Ze kunnen alleen maar dingen veel sneller en natuurlijk met big data op een veel uitgebreidere schaal doen. Maar met intelligentie heeft het helemaal niets te maken. En toen ik dat zo las, toen dacht ik, ja, dat is inderdaad wel een heel erg sterk punt. Want dat maakt ook dat er een verschil is en blijft tussen ons mensen, die kunnen denken en intelligent zijn, en apparaten die heel snel dingen kunnen doen, maar niet denken zoals wij kunnen denken, en die niet intelligent zijn zoals wij intelligent zijn. En als we ons daarvan bewust zijn dat die apparaten ons gebruiksgemak en snelheid bieden, dan kunnen ze misschien ook de plek geven waar dat uitkomt. Hè? Gebruiksgemak en snelheid, die komen soms uit. Ja, inderdaad. Maar vaak ook niet. En dan moeten we ze ook niet gebruiken. En dan moeten we kiezen voor, nou, laten we zeggen, ongemak. Hè? Voor trage vragen. Voor, zoals Luc Stevens dat ooit zo mooi noemde, de plek der moeite. Hè?
De plek der moeite,
de plek der moeite. En voor inderdaad niet voor snelheid, maar juist voor vertraging en bezinning. En zoals Peter Petersen dan, hè, van het Jena-plan zo prachtig benoemd, die verinnerlijking. Dat je weer bezig kunt zijn met de vraag, ja, oké, wat betekent dit nu eigenlijk allemaal voor mij?
Dat is ook wat ik me tegenkom in de marketingwereld als ik vraag over artificial intelligence. Die zeiden eigenlijk hetzelfde, dat is het niet. Het is een bus, ze maken het groter en het moet een beetje pijn doen om ook verkocht te worden. Maar eigenlijk, ja, je krijgt eruit wat je erin stopt. Want jij zei zelf net dat je ook eens wat in een chatbot vragen stelde. En daar kwam prut uit, toch?
Ja, dat is. Je moet maar eens proberen als luisteraar. Probeer het zelf maar eens. Neem maar eens een onderwerp waar je zelf ontzettend veel van weet. En stel dan maar eens zo'n vraag aan zo'n hulpmiddel, zou ik maar zeggen. Ik zal de naam nou verder niet noemen. En kijk maar eens wat voor antwoord eruit komt. Nou, ik heb dat nu een aantal keren uitgeprobeerd met onderwerpen waar ik echt behoorlijk goed in zit. En dan krijg je antwoorden. Stel je een hele simpele vraag. En dan krijg je een antwoord wat gewoon werkelijk nergens op slaat. Wat gewoon fout is. Als je iets weet van zo'n onderwerp of veel weet van het onderwerp, dan herken je dat meteen. Maar als je daar nou niet zoveel van weet, hè, en je neemt zo'n antwoord gewoon niet vermoedend over, dan zit je gewoon onzin over te pennen. Hè, of je te copy-paste natuurlijk. Maar ja, en wat heeft het jou dan eigenlijk gebracht? Ja, foute informatie. En om nog over kennis helemaal maar te zwijgen. Want dat is natuurlijk ook nog een eeuwige soort verwarring tussen informatie en kennis. Wat al die apparaten ons geven is eigenlijk nauwelijks kennis te noemen. Het zijn allemaal informatie, het is gefragmenteerd, het komt van her en der. Heel veel komt van websites waarvan je eigenlijk als gebruiker niet weet of die betrouwbaar zijn. Of wat ze überhaupt voorstellen. Dat zet denk ik ook een premie op, laten we zeggen, verantwoording van bronnen. Het valt mij nu al op hoe ontzettend veel er in artikelen, wetenschappelijke artikelen, ook naar websites wordt verwezen. En steeds minder naar boeken. Dat is ook een trend die je ziet. Hè? Dus dat zijn kennelijk de nieuwe kennisbronnen, denken we dan. Maar ja, in hoeverre is die kennis ook betrouwbaar, gecheckt, gereviewd, geverifieerd enzovoort. En als het ware geland in een forum en daar oké bevonden.
Je zegt net de plek der moeite van Luc Stevens. Een ander woord wat ik mooi vind van Luc is bemoediging. Mm-hmm. In dit vraagstuk waarin het steeds sneller gaat, waarin dat mens zijn eigenlijk op het spel staat. Ik til hem nu misschien wat te hoog of zo. Waar vind jij de bemoediging, Joop? Want je zou ook kunnen denken van, goh, dit schip is niet meer te keren.
Ik vind nog steeds wel bemoediging, al ik denk dat het schip inderdaad heel moeilijk te keren is. Het heeft altijd zoveel kanten, dat is, maakt het ook spannend natuurlijk. Ja. Hè? Omdat je echt wel ziet dat er langzamerhand ook weer vraagtekens komen. Hè? Dat er ook weer scholen zijn of schoolbesturen die zeggen, nou, dit is allemaal heel erg over de top. Als je in een klas binnenloopt en je ziet al die kinderen alleen maar op die laptops staren. Is dat nou wat je graag wil zien? Dat zegt Hartmoed Rosa, hè, de socioloog die ik net eventjes aanhaalde over onbeschikbaarheid. Die signaleert dat ook, van dat dingen weer als het ware in een tegendeel verkeren. Hè. Misschien een soort grote golfbeweging die je hebt. Dat er op een gegeven moment toch weer een soort keer komt dat steeds meer mensen zeggen van, nou ja, ja die hele digitale wereld die heeft toch zoveel schaduwzijden ook. Laten we gewoon wat minderen. Die pogingen worden natuurlijk ook wel gedaan, individueel door mensen. Hè, om toch minder gebruik ervan te maken, hoe moeilijk dat ook is. Hè. Die digitale detox waar Hans Schnitzler altijd met zijn studenten mee bezig is. Dan merk je pas eigenlijk de kracht van deze hulpmiddelen. Hè? Hoe die ons beheersen en hoe die ons mentaal als het ware hebben gereset. Van ja, ik moet dit hebben, ik moet dit doen. Ik denk als je het naar schoolniveau zou vertalen, dan vind ik het toch echt heel belangrijk dat op schoolniveau ook leerkrachten het over hebben. Toch kijken van, ja, welke rol speelt dit nou allemaal in mijn lessen? En ja, wat gebeurt er nou eigenlijk precies? En wat is eigenlijk mijn eigen rol hier nou in als leerkracht, hè? Als leraar? Welke dingen doe ik nou eigenlijk zo door de dag heen? En in hoeverre is dat nou echt toch in het kader van de relatie en de pedagogische relatie natuurlijk met de leerlingen? En in hoeverre ben ik meer een soort systeembeheerder geworden en data-analyst? En wat vind ik daar eigenlijk van? En dat gesprek, dat zouden leerkrachten denk ik ook op teamniveau toch meer met elkaar moeten voeren. En dat betekent voor mij helemaal niet dat je dan tot de conclusie moet komen, nou, we gooien alle apparaten de deur uit. Op dat spoor zit ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat je je wel misschien toch er kritischer toe verhoudt. En ik denk dat er ook hele goede suggesties en handreikingen daarvoor zijn. Bijvoorbeeld vanuit Kennisnet en dat soort organisaties die ook eigenlijk diezelfde boodschap hebben van, die digitale wereld is onontkoombaar. Maar dat betekent niet dat je dan ook in alle opzichten in de school en in de dagelijkse lessituatie daarin zou moeten meegaan. Hè, want dan, als dat het geval zou zijn, ja, dan word je toch een beetje een soort uitvoerder van wat anderen bedacht hebben. En ja, dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van de professie van leerkracht. Hè, dat. Ja, als je het hebt over professionaliteit, dan heb je als leerkracht en als school en als schoolteam natuurlijk ook zelf een behoorlijke vinger in de pap met waar je mee bezig bent. Dus ja, bemoediging, dat zou ik dan toch proberen te vinden echt in het gesprek met elkaar op schoolniveau. En te kijken naar waar zetten we die digitale hulpmiddelen in en beschouwen ze inderdaad ook nog steeds als hulpmiddelen. Maar waar merken we nou ook gewoon in de groepen van, ja, er zitten ook neveneffecten in, schaduwkanten die we eigenlijk helemaal niet willen. En dan komt het toch uiteindelijk weer aan op, waar sta je als school nou voor? En wat is je missie, wat is je visie en je vooral je schoolcultuur om de nieuwe generatie een handje te helpen om die wereld in te komen, zeg maar. Die wereld die natuurlijk voor een belangrijk deel tegenwoordig een digitale wereld is. Maar daarnaast natuurlijk ook nog zoveel meer. Dat is nog steeds het geval. Ik bedoel, want we moeten natuurlijk ook niet doen alsof we alleen nog maar in een digitale wereld leven. Gelukkig niet, zou ik zeggen. Er is nog zoveel meer waar je kennis mee kunt maken en wat inderdaad, ja, prachtig is om van te genieten. Dat mag vooral niet verloren gaan, denk ik.
Nee, en je geeft eigenlijk ook weer de regie terug aan de leraar, aan het schoolteam. Denk daarover na. En je geeft ook wel een mooi voorbeeld in je verhaal eigenlijk daarvoor ook van, wat er uit die artificial intelligence komt, dat is niet per se de waarheid, zeg maar. Dus een beetje telkens weer te verhouden.
Ja, verhoud je daartoe inderdaad. Dat is toch een kwestie van kritisch omgaan met bronnen en die kritische attitude. Het is wel grappig en interessant dat we dat verwachten van kinderen. Hè. Dat is denk ik wel zelfs een van de zoveel kerndoelen die daar op betrekking hebben. En dan is het toch een beetje een rare figuur als we als leerkrachten, als volwassenen overal maar zouden achteraan lopen en zonder enige reflectie als het ware omarmen. Dus die kritische houding is denk ik wel heel belangrijk.
En zijn we dan weer bij Bista, die zegt, het moet over subjectiverend onderwijs gaan, om wereldgericht subjectiverend onderwijs. En dat moet eigenlijk de kern zijn.
Uiteindelijk wel, denk ik, ja. Uiteindelijk gaat het erom van hoe gaat alles wat we doen eigenlijk kinderen helpen om die weg in de wereld te vinden. En dan, ja, inderdaad, als een ik, hè, Bista zegt dat natuurlijk heel plechtig subject en subjectiverend. Ik denk, ja, iets meer down to earth van, waar mag ik jou op aanspreken? Hè? Waar sta jij nou eigenlijk voor? Nou, het interessante is denk ik wel dat de huidige jonge generatie een heleboel dingen kan duidelijk maken waar ze voor staat. Hè? Dat merk je als je in gesprek bent met sommige kleinkinderen, dan in mijn geval, en met kinderen van die leeftijd zo, aan het einde van de basisschool, dat een aantal heel duidelijk weet wat ze wil. En dat is denk ik prima. En dan is ook de vraag daarbij van, denk je daar ook wel eens kritisch zelf over na, over wat jij nou eigenlijk wil? Hè? En die instantie, die moeten ze als het ware ook nog ontwikkelen. Hè? En dat heeft Gert Biesta heel terecht gesignaleerd. Van ja, iets willen is één ding, maar ja, is het ook gewenst wat jij uiteindelijk wil? En daar ja, toch kritisch voor jezelf mee bezig benken, mee bezig blijven, is denk ik een heel belangrijk iets, ja.
Ja, dat is misschien wel de kern. Hè?
Ja, misschien is dat wel de kern. Ja. Onze overlevingsstrategieën zijn langzamerhand natuurlijk tot een minimum beperkt geraakt. We zijn wel erg afhankelijk geworden van wat die apparaten allemaal voor ons doen.
Neem ook het huidige kabinet. Hè. Het woord efficiëntie komt toch weer op werkdruk. Kunnen we niet dingen efficiënter inrichten, meetbaarder maken? Wat is nou eigenlijk het pedagogische antwoord op dat, hè, dat maatschappelijke discours waarin het met minder ook bemensing moet, omdat het lerarentekort is? Hè, dus die drang naar efficiëntie in relatie tot die vertraging van Verhoeven.
Ja, nou, dat is inderdaad natuurlijk een heel pijnlijk dilemma eigenlijk. Dat arbeidsmarktoverwegingen, lerarentekort, eigenlijk ertoe nopen om toch iets fundamenteel pedagogisch op de tocht te zetten. Hè? Dus ja, dat vind ik ook echt helemaal een totaal wanverhouding eigenlijk. Ik vind efficiëntie vind ik ook geen pedagogisch begrip. Komt eigenlijk uit een heel ander kader. En het is erin geïntroduceerd. Ja, net zoals er heel veel taal en begrippen zijn geïntroduceerd die eigenlijk helemaal wezensvreemd zijn aan de pedagogiek of aan het opvoedingsproces. Opvoeding is al per definitie geen efficiënt proces. Je moet kijken hoe lang een kind erover doet om te lopen. Het is totaal inefficiënt. Er zijn diersoorten die dat binnen 5 minuten kunnen. Ja, dus ik bedoel, alleen al als je het biologisch bekijkt, evolutionair bekijkt, dan is het hele leven is totaal inefficiënt. Hè? Mannetjes van de menselijke soort, die hebben heel wat zaadcellen nodig, miljarden misschien wel, om eentje succesvol te laten zijn en de rest is verspilling. Dus zeg maar ons hele leven, onze hele biologische make-up is als het ware gebaseerd op verspilling. Dus, en dat geldt nog in sterkere mate voor opvoeding, niet zozeer verspilling, maar inefficiëntie. En dat komt omdat we te maken hebben met menselijke subjecten die nee kunnen zeggen. En als ze nee zeggen, ja, dan staan wij met lege handen. Dat zegt Milieu ook eigenlijk. We staan dan voor een dilemma van ja, en nu? Ja, en dat is dan niet als het ware ingecalculeerd in het efficiency-denken. Dat er ook iemand is met wie we mee te maken hebben, namelijk een kind, een leerling, en die zegt nee, dit wil ik niet. Ja, daar gaat je mooie opzet, daar gaat je prachtige psychologische voorbereiding van ja, je planning en alles wat in het curriculum staat en wat jij als leerkracht allemaal moet doen. Dus ja, ik heb daar echt heel weinig mee op met dat hele efficiëntie denken en helemaal niet met, met de economische en soort bedrijfsmatige wereld waar dit uitkomt. En dan denk ik dat ook dat denkers als Verhoeven, en dat geldt ook voor deels voor Merieu en anderen die zich hiermee bezighouden, die zetten eigenlijk vraagtekens en ook wel uitroeptekens bij de hele tijdgeest die juist wel gericht is op efficiëntie. En dan eigenlijk ook de vraag is eigenlijk wat gaat er eigenlijk verloren dankzij de efficiëntie of dankzij de productiegerichtheid. Wat gaat er nou eigenlijk verloren? Nou, ik denk dat er een enorme wereld aan rijkdom, aan ervaringen, aan kwaliteiten eigenlijk verloren gaat. Doordat we ons zo fixeren op kwantiteit en output enzovoorts en snelheid, gaat er een enorme hoeveelheid aan kwaliteit gaat verloren en die wordt niet meer gezien. En ja, juist als pedagoog verzet ik me daar enorm tegen. Misschien ook een beetje tegen de tijdgeest in. Omdat ik denk dat opvoeding en ook onderwijs vooral kwalitatieve processen zijn. Waar je natuurlijk best wel kunt zeggen van nou, wat heb je nu bereikt? Prima, dat is ook heel goed. Maar niet in de mate en in de, zeg maar, de geraffineerdheid waarin dat nu gebeurt. Dat is overkill. En dat leidt enorm af, denk ik, ook van de kerntaak van leraren. En ook van, eigenlijk toch ook, je zou kunnen zeggen, de kerntaak van leerlingen. Hè? Dus de kerntaak van leerlingen is langzamerhand geworden toewerken naar de volgende toets. Maar dat is een hele rare opvatting over leren eigenlijk en ontwikkelen. Ja, in zekere zin een beetje back to basics, maar dan existentiële basics, zou ik zeggen.
Joop, mag ik je danken voor dit gesprek? En mag je ook danken voor het aanzetten om tegentijds te denken? Dankjewel.
Dankjewel, Jan-Jaap.
Dit was een aflevering van de Nivos podcastserie. Volg ons of like deze aflevering, zodat meer mensen deze verhalen makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van AI, het Pedagogisch Appel.